65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/netzero.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Het einde van de coronapandemie komt in zicht. Dat zei de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs. Ja, prachtig natuurlijk, maar juichen we niet veel te vroeg? Zijn we echt bijna van die pandemie af? Is het al endemisch? En wat als die nieuwe variant toch opduikt? Deze week ga ik daarover in gesprek in BNR's Big Five van corona in perspectief. En dat doe ik met 5 kopstukken. We blikken ook terug, want we moeten natuurlijk ook bepaalde dingen leren van het verleden. En brengen ook de nieuwe dilemma's in beeld. Vandaag doe ik dat met Lisbeth Spies. Zij is burgemeester van Alphen aan de Rijn. En tevens voorzitter van het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters. Van burgemeesters, moet ik zeggen. Lisbeth, van harte welkom.
Dankjewel, goedemorgen.
We hebben uitdrukkelijk afgesproken om te tutoyeren, want daar stel je prijs op, dus dan begrijpt iedereen.
Dan luister ik het beste. Gewoon okay. Lisbeth tegen me zeggen.
Okay.
Ja, zeker.
Goed.
Ja.
Uiteraard wil ik zo meteen gaan praten over de geleerde lessen, hè, van nu 2,5 jaar corona. En ook wat voor nieuwe maatregelen er nu nodig zijn. Maar eerst wil ik 2 dingen van je weten. Allereerst, je bent dus voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Merk je intussen al dat de overleggen weer aan het veranderen zijn na een rustige zomer?
Zeker wel. Als wij met de burgemeesters in de veiligheidsregio's bijvoorbeeld bij elkaar zitten, dan hebben we het niet alleen maar meer over Oekraïne, vluchtelingen, maar beginnen we langzamerhand ook aan onze directeuren publieke gezondheid weer te vragen hoe dat het zit met de vaccinatiestrategie, of dat er voldoende mensen naar de vaccinatiestraten komen. We krijgen weer de rapportages over de aantallen besmettingen iedere week toegestuurd. Dus langzamerhand komen we weer in dat vertrouwde schema van wat we 2 jaar corona ook hebben beleefd.
En natuurlijk is elke keer weer anders. Hè? Dat merkte ik gisteren ook bij de topvrouw van UMC Utrecht. En we zitten nu aan de vooravond weer van een golf. Alles vraagt weer om een andere aanpak. Als ik nu aan je vraag, dat is het tweede wat ik van je wil weten. In het nu, waar maak je je meeste zorgen over?
Dat we de ernst op enig moment toch weer onderschatten. Terwijl we de afgelopen 2,5 jaar moesten we natuurlijk ontzettend sturen in het donker. Hè? Niemand had ooit van corona gehoord in die eerste paar maanden. We hadden geen flauw idee wat ons allemaal te wachten stond. We hadden geen notie dat we de maatregelen zouden moeten en ook durven nemen die uiteindelijk allemaal genomen zijn. En je wilt zo graag herhaling voorkomen. En zitten we genoeg op het puntje van onze stoelen om ervoor te zorgen dat we inderdaad die hele vervelende, draconische maatregelen deze winter toch een beetje naar de achtergrond kunnen houden.
Ja, maar je maakt je dus zorgen over, zijn we niet toch te laat, hè, weer? Daar zijn natuurlijk
daar zijn we alert genoeg vooral.
Ja.
Aan het begin gewoon echt met z'n allen onszelf heel goed te realiseren en niet te laat op een gegeven moment erachter te komen dat we toch eerder en harder in hadden moeten grijpen.
Nou ja, als we even kijken naar Jolanda Sap, de voorzitter van het maatschappelijk impact team, het MIT, hè, wat nu naast het OMT eigenlijk die belangrijke adviezen uitbrengt. Die zegt dat het kabinet is helemaal niet voorbereid op de zwaardere scenario's.
Ik denk dat dat een beetje te kort door de bocht is. En het is ook niet alleen aan het kabinet om zich op de zwaarste scenario's voor te bereiden. Want de vraag van het kabinet is nou juist geweest: onderwijs, horeca, winkeliers, kom nou eens met ideeën over hoe dat jullie denken dat we het virus effectief zouden kunnen bestrijden.
En wilden ze ook altijd de hele
wilden
tijd
ze heel
ja.
graag. Dus, en ik ben ook echt wel enthousiast over al die plannen die verschillende sectoren hebben gemaakt. En daarmee hoeft het dus ook niet allemaal van het kabinet afhankelijk te zijn. Dus dat betere maatwerk, daar ben ik zeer enthousiast over.
Mm-hmm.
Dus laten we dat ook vooral waarderen. En wat ik een beetje mis in de kritiek van Jolande Sap is niet alleen het kabinet, maar ook Tweede Kamer en Eerste Kamer, wetgevers, passen jullie ook een beetje op.
In welke zin?
Een aantal voorbeelden. We hebben een wetsvoorstel in voorbereiding,
mm-hmm.
wat een aantal basismaatregelen opnieuw mogelijk maakt. De wet publieke gezondheid.
Ja, die permanente coronawet.
Precies.
Daar kennen de meeste mensen het van.
En die ligt nu bij de Tweede Kamer. Maar dan zou ik denken, heb een beetje haast bij de behandeling van die wet. De Eerste Kamer heeft bedacht dat de wet die het bijvoorbeeld gemeenteraden, maar ook Provinciale Staten en de Tweede Kamer mogelijk maakt om in geval van nood digitaal te kunnen vergaderen en ook besluiten te kunnen nemen, die is niet verlengd. Je had ook kunnen zeggen van in afwachting van een definitieve en betere wet verlengen we de bestaande wet.
Ja, maar daar wilde de Eerste Kamer van.
Precies, en dat vind ik echt een gemiste kans. Te meer, ja, daar we nu dus zonder instrumenten zitten, zonder wettelijke borging, zonder democratische legitimatie van eventueel nieuwe maatregelen. Wat ga je dan krijgen? Dat de minister weer via aanwijzingen aan de voorzitters van de veiligheidsregio noodverordeningen maken. Dan gaan we dat land weer regeren via de voorzitters van de veiligheidsregio's en noodverordeningen, terwijl we dat nou juist niet meer wilden. Want we wilden die democratische legitimiteit van die maatregelen zo graag groter hebben.
Heb je een verklaring voor, want dit is precies ook het probleem wat in mijn gesprek met Ernst Kuipers deze week met de minister aan de orde kwam, die dus eigenlijk gewoon niets in handen heeft en dus ook heel snel, omdat die tijdelijke wet uiteindelijk weg is gedaan door de Eerste Kamer, heel snel iets anders in elkaar moet ritselen. We gaan straks nog wel over die hiaten praten daarbinnen. Maar eigenlijk heeft hij gewoon niet zoveel in handen.
Nee, en daarom zou ik dus ook zeggen, Jolande Sap, je mag het kabinet aansporen. Ja. Maar spoor alsjeblieft ook de wetgever, de medewetgever, dus die Tweede en die Eerste Kamer aan, om ook een beetje tempo te maken bij de verantwoordelijkheid die zij hebben. Mm-hmm. Want je zal zien, als we niet uitkijken, dan hebben we straks daar weer groots en meeslepende debatten over het feit dat het allemaal te laat, te laks en niet ver genoeg is gegaan. Terwijl zij zelf aan de knoppen zitten om de overheid de instrumenten te verschaffen, mm-hmm, om in geval van nood maatregelen te kunnen nemen die ze dan ook nog eens een keer, ja, democratisch gelegitimeerd kunnen controleren. Dus pas op uw zaak en zorg ervoor dat er niet te veel debatten over allerlei futiliteiten plaatsvinden. Maar zorg ervoor dat ook de overheid voorbereid is door die wetten, mm-hmm, zo snel mogelijk te gaan behandelen.
En je zegt al futiliteiten. Je hebt natuurlijk zelf ook heel lang in die Kamer rondgelopen. Heb je een verklaring voor waarom die urgentie dus blijkbaar niet in de Kamer gevoeld wordt om het hierover te hebben?
Nou, nee, die verklaring heb ik niet en die wil ik ook niet hebben. Want ik vind echt gewoon dat ieder zijn aandeel heeft in het proberen te voorkomen dat we met corona weer in zo'n ellendige situatie terechtkomen als 2 jaar geleden. Ondernemers hebben laten zien door plannen te maken wat zij kunnen. De zorg heeft dat laten zien. Het onderwijs, de culturele sector. Laten we dan ook vanuit de Tweede Kamer en de Eerste Kamer ervaren en zien dat de bereidheid, mm-hmm, om daar ook de goede stappen te zetten er ook is. En met de urgentie die de samenleving ook van hen vraagt. En dat betekent inderdaad even iets minder spoeddebatten en iets meer hard aan het werk op die medewetgevende taak.
Ja. Uiteindelijk heeft Jolanda Sap een aantal dingen gezegd. En een van de belangrijke punten die zij ook naar voren brengt, ga ook iets anders naar zorg kijken. Coronapatiënten hebben altijd voorrang gehad op andere patiënten, kankerpatiënten. De hele samenleving is uiteindelijk op slot gegaan door alles op die coronapatiënt te richten. En zij zegt, maak andere afwegingen daarin. Hoe kijk jij daarnaar?
Daar kan ik me wel iets mee bij voorstellen. En we kunnen ons dat op dit moment ook permitteren. Hè? Omdat we op dit moment met een variant van dat virus te maken hebben die minder ziekmakend lijkt te zijn. En met de vaccinaties die we op dit moment hebben, betekent dat ook dat er minder mensen op de IC terechtkomen. En dat is iedere keer de rode vlag geweest in de afgelopen tijd. Hè. Die IC-capaciteit die was iedere keer bepalend,
leidend, ja,
voor de ernst van de maatregelen die genomen werd. Wat ik wel heel erg hoop, en daarin geef ik Jolande heel erg gelijk ook. We hebben natuurlijk in de verpleeg- en verzorgingshuizen, waar mensen langdurig worden verzorgd, echt hele schrijnende, dramatisch, tranentrekkende situaties gezien. Van mensen die vanuit het ook oogmerk om ze zo goed mogelijk te beschermen tegen dat virus, afgesloten werden van de wereld, afgesloten werden van hun kinderen, van de mensen die hen het meest dierbaar waren. En ik hoop echt dat we in dat opzicht de balans op een andere manier door laten slaan.
Jullie zelf ook als burgemeesters, dat jullie daar ook meer voor moeten gaan staan eigenlijk.
Absoluut. Daar heeft zich echt een stil verdriet voltrokken.
Ja.
Wat we niet opnieuw mogen laten gebeuren. En waar we dus ook die verzorgingshuizen de ruimte mogen geven om een bredere afweging te maken, ook rondom de kwaliteit van het leven van deze mensen.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Lisbeth Spies, burgemeester van Alphen aan de Rijn en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. We gaan straks ook in het tweede half uur nog praten over het coronatoegangsbewijs, hoe we met scholen moeten omgaan, want er zijn ook daar allerlei zorgen om de boel te ventileren, terwijl de energierekening natuurlijk torenhoog is. Maar laten we ook even een moment pakken om terug te blikken, want dat is heel erg belangrijk eigenlijk om te leren hoe je in het hier en nu en de toekomst verder moet. Aan het begin van het jaar schreven jullie aan het kabinet samen met andere burgemeesters: we willen geen chaos, herzie het beleid. En jullie deden dat op het moment dat eigenlijk het draagvlak voor maatregelen in de samenleving verdween. Wat waren toen de problemen waar jullie mee geconfronteerd werden?
Dat we, ook wij als burgemeesters, niet meer konden uitleggen waarom de maatregelen waren zoals ze waren. We konden, en je wil als burgemeester, heb je aan de ene kant die verantwoordelijkheid van burgervader of burgermoeder, wil je naast je eigen inwoners staan. En tegelijkertijd zijn wij verantwoordelijk voor het naleven en het handhaven van de regels die in Den Haag zijn bedacht. Dat gaat meestal heel goed. En aan het begin van die coronaperiode ging dat ook goed. Maar afbouwen van maatregelen is altijd heel erg ingewikkeld. En ook wij konden niet meer uitleggen dat mensen wel naar de IKEA mochten, maar niet naar de bioscoop. Dat je wel in een park met vrienden een thermoskan koffie leeg kon drinken, maar niet op het terras bij een horecaondernemer mocht gaan zitten. En op het moment dat maatregelen niet meer uitlegbaar zijn, kun je ook mensen niet meer motiveren of overtuigen om ze na te leven. En toen kwamen wij, ook als burgemeesters, meer tegenover onze eigen inwoners te staan dan dat we nog naast hen konden staan. En nou, dat was, en dat hebben we natuurlijk eerst via de diplomatieke weg geprobeerd. Hè, want burgemeesters zijn ook hele nette mensen die in dat overleg met het kabinet iedere keer hebben gezegd van: jongens, dit gaat niet meer, dit moet anders. En daar werd in onze beleving op dat moment onvoldoende naar geluisterd. Dus ja, toen moesten wij ook dan maar met een open brief die in verschillende kranten proberen daar aandacht voor te vragen.
Ik kan me ook voorstellen dat jullie als burgemeesters onderling ook heel veel hebben gediscussieerd. En dat misschien ook, hè, want je moet daar ook naast elkaar staan, maar dat je ook misschien wel een beetje tegenover elkaar komt te staan.
Nou en of. Kijk, ik was de heks op bezemsteel op het moment dat de terrassen in Alphen aan de Rijn niet open mochten, terwijl bij de buren oogluikend werd gedoogd dat er gedurende een bepaalde tijd de terrassen wel open gingen. Dus ook daar wordt het dan op een gegeven moment in de collegialiteit spannend. Want iedereen staat aan de lat om diezelfde wetten en regels na te leven en te handhaven. En als de een dat dan toch op een iets andere manier invulling geeft, soms ook gedwongen door lokale omstandigheden, dan de ander.
Beetje oproept tot burgerlijke ongehoorzaamheid.
Ja, en de een, kijk, die openbare orde die dreigde natuurlijk op verschillende plaatsen wel in het geding te komen.
Mm-hmm.
En dan moet je lokaal een afweging maken van: wat is nou het meest erg? Dat ik dat terras oogluikend dan toch maar openlaat? Of, nou ja, toen kregen we allemaal van die rare dingen van: dan werd het een demonstratie.
Ja.
He, en dan mochten er 10 van 10 tot 12 wel koffie geschonken worden. Want nou, dat zijn allemaal dingen.
Of een heleboel organisaties die zich een kerk omdoopten tot een kerk eigenlijk. Wat natuurlijk ook allemaal weer.
Mensen zijn heel creatief en hebben overal muizengaatjes gevonden. Nou, dat moet je eigenlijk niet willen. En ons gezamenlijke verhaal om mensen, onze inwoners te blijven motiveren om te doen wat van hen gevraagd werd, ondanks die hele ingewikkelde omstandigheden, dat werd gewoon niet meer houdbaar.
Nee.
Omdat we het zelf ook niet meer konden verdedigen en niet meer konden uitleggen.
En merkte je dat ook op het moment, want je bent natuurlijk voorzitter van het genootschap van burgemeesters, maar je bent ook burgemeester van Alphen aan de Rijn. Als je dan over straat liep, merkte je dat ook een bepaalde woede die zich dan tegen jou keerde?
Ik was op een gegeven moment de hond aan het uitlaten en uit het niets fietste iemand achter mij achterop. Nazi! Ik mag van jou niet meer naar het restaurant. Nou,
heftig als zoiets wordt gezegd, toch?
En dan ben je nietsvermoedend even je hoofd aan het leegmaken. En dat was een meneer op leeftijd. Ik denk dat hij rond de 70 was. En dat geeft wel iets aan van de verharding en de manier waarop er naar ons als burgemeesters ook gekeken werd. Dus nou, die meneer stapte van zijn fiets af. Ik heb de hond even aangelijnd. En we hebben, ik zei, nou, zit u nogal hoog, geloof ik. En uiteindelijk ging de stemverheffing steeds een toontje lager. Maar het is wel een illustratie van wat heel veel collega's hebben meegemaakt in de manier waarop zij tegemoet zijn getreden via social media. De schermpjes lijkt er wel helemaal geen filter meer tussen te zitten.
Mm-hmm. De mails die je
krijgt. Ja. Maar dit was wel een van de vele illustraties van hoe hoog het sommige mensen zit. En hoe heftig zit dat dan toch ook uit, ook in de richting van burgemeesters.
En hoe ga jij daar dan mee om met zo? Hè? Want deze man spreek je dan dus toch aan. Je loopt niet weg.
Nee.
We hebben natuurlijk het voorbeeld gezien waar heel veel discussie over is, dat Kaag uit de Kamer dan wegloopt op het moment dat de beledigingen te heftig worden of de complottheorieën te heftig of wat dan ook. Hoe vind jij dat we ermee om moeten gaan? Want het is wel echt ook nu nog steeds grimmig.
Het is heel naar op sommige onderdelen. Maar, en dat vind ik dan ook wel, een heel groot deel van de Nederlandse samenleving en ook van de inwoners van Alphen aan de Rijn schikken zich, hè? Maken er gegeven de omstandigheden het beste van. Die mensen die zien of die horen we niet op de socials, die maken de burgemeester niet uit voor rotte vis. En toch vind ik dat je als burgemeester iedere keer dat gesprek moet zoeken. Dus met die meneer die mij uitschold, heb ik uiteindelijk met een minuut of 10 een ander soort gesprek gevoerd dan de eerste aanspreekvorm die hij koos, laten we het maar even netjes zeggen. En ik ben ook naar die horecaondernemers toegegaan die het natuurlijk tot boven hun oren zat in de ergernis en in de boosheid van dat ze nog steeds niks konden en niks mochten. En dat zijn geen fijne en geen makkelijke gesprekken. Maar ik vind juist dat je als burgemeester dat gesprek wel aan moet gaan. In de eerste plaats moet luisteren. En die eerste 10, 15 minuten, nou, dan kan het vanavond hard gaan waaien, maar dan waait het ook hard in de richting van de burgemeester. Daarna is de eerste emotie wat weg en kun je toch proberen om dat gesprek met elkaar te voeren en ook mijn kant van het verhaal te laten horen.
En doe je dat dan nu ook, want dan toch even een stapje naar het nu, hè. Het gaat nu over alle vaccinaties natuurlijk, hè. Dat kan weer vanaf 19 september. Nou, het ligt allemaal heel laag, de bereidwilligheid om daar iets mee te doen. Hoe is dat trouwens in Alphen aan de Rijn? Als gemiddelde gemeente van Nederland.
Ja, precies. Nou, dit is dus het representatieve beeld voor de gemeente Alphen aan de Rijn. Op dit moment worden natuurlijk vooral de ouderen uitgenodigd, de 60-plussers. Ja. En die zijn over het algemeen nog steeds zeer bereid om zich te laten vaccineren. En ik denk dat naarmate het aantal besmettingen misschien weer iets hoger wordt, de herfst zichtbaarder en voelbaarder wordt, de eerste verkoudheidjes weer binnenkomen, dat de vaccinatiebereidheid best nog iets zal groeien. En ik vind ook dat we daar op in moeten blijven zetten, omdat dat voorkomt dat die IC's weer vollopen. Hè. Het voorkomt dat we draconische maatregelen moeten treffen. Het maakt dat kinderen gewoon naar school kunnen blijven gaan, dat we met z'n allen boodschappen kunnen blijven doen.
Dus eigenlijk zeg je, het is cruciaal. Is minister Kuipers voldoende zichtbaar op dat dossier?
Ik denk dat hij daar nog wel een extra stapje zal gaan zetten. Hè.
Maar zou moeten zetten ook.
Ook zal moeten zetten.
Dus je vindt hem te onzichtbaar dan?
Nee, op dit moment nog niet. Maar de timing is in dit soort situaties wel altijd heel belangrijk. En misschien is het nu nog iets te vroeg om al voluit in te zetten op zo'n vaccinatiecampagne. Maar die zal er ongetwijfeld ergens in de komende weken wel moeten komen. Ja. En dan zal ook Ernst Kuipers zich moeten laten zien en moeten laten horen. Net als heel veel anderen. Misschien misschien ook burgemeesters of artiesten of horeca-ondernemers.
Terwijl hij eigenlijk ook weer aangaf in dat gesprek wat ik met hem had deze week, is dat op het moment dat hij dat doet, is de heftigheid van reacties weer zo. Dus zou je moeten zeggen, als minister moet je daar misschien tegen kunnen. Maar weet je, er zijn ook gewoon bedreigingen. Het gaat gewoon ook best wel ver. Het is ook moeilijk om op die manier ook draagvlak te vinden.
Het gaat veel te ver en het gaat bizar ver. Het is natuurlijk idioot dat als een minister iets van ons vraagt op basis van harde en feitelijke en goede argumenten, dat hij dat met doodsbedreigingen moet bekopen. Maar misschien kunnen we zo'n campagne ook nog wel slimmer inrichten. De minister hoeft het ook niet alleen te doen.
Oké, laten we daar dan zo meteen over verder praten. Want ik heb ook een mooie kettingvraag van de topvrouw van UMC Utrecht. Hoe kunnen we iets aan die wederkerigheid in de samenleving doen? Maar dat doen we in het tweede deel. Mijn gast is Lisbeth Spies, burgemeester van Alphen aan de Rijn en tevens voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Blijf luisteren.
65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/netzero.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van corona. Eerder deze week sprak ik met minister Ernst Kuipers en de scenario's waar hij rekening mee houdt. Het is terug te luisteren via de BNR-app. Mijn gast vandaag is Lisbeth Spies, burgemeester van Alphen aan de Rijn en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk of ondernemers in Alphen aan de Rijn in financiële nood kunnen komen door het terugbetalen van de uitgestelde belasting. Want dat gaat allemaal weer spelen nu in oktober. En de kritiek van de burgemeesters op de permanente coronawet. En laten we met dat laatste beginnen. Overigens hebben we afgesproken om te tutoyeren. Dus dan weten mensen dat ik dat doe hier met een burgemeester. Misschien goed om even de kettingvraag ook erbij te pakken. Want ik denk dat dat ook wel een mooie brug gaat vormen naar die permanente coronawet. In de vorige aflevering sprak ik met Margriet Snijder. Zij is bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht. En zij had deze vraag voor jou.
Er is veel kritiek op de overheid, op het parlement. En ik vraag me af, wat gaan we doen aan inwoners van Nederland? En wat kunnen zij doen als burgemeesters? Hoe betrekken we die daarbij? Hoe laten wij hen de verantwoordelijkheid, de wederkerigheid ervaren dat er ook van hen wat gevraagd wordt? Dat dat niet alleen van een overheid komt, maar dat we dit met elkaar moeten doen. En wat kunnen zij als burgemeesters in hun gemeente daaraan bijdragen om dat vertrouwen en die wederkerigheid op te wekken of te stimuleren?
Ja, dat is wel een van de breinbrekers waar denk ik iedere burgemeester mee bezig is en waar we het natuurlijk ook met elkaar wel over hebben. Je wil zo heel graag dat mensen ook ervaren en zien dat zij ook zelf stappen kunnen zetten om erger te voorkomen. En dat begint bij een betrouwbare overheid die dingen van mensen vraagt en ook duidelijk kan maken waarom we die dingen van elkaar vragen. En ik denk dat dat bij heel veel mensen nog steeds heel goed lukt. Hè? Want 80% van de inwoners, ook van Alphen aan de Rijn, begrijpt dat als corona terug zou komen, dat het verstandig is om je handen te wassen, afstand te houden, een mondkapje te dragen, jezelf te laten vaccineren en ga zo allemaal maar door. En daar een goede verbinding mee maken. Ervoor zorgen dat er niet alleen naar de overheid wordt gekeken, maar dat we ook zichtbaar en voelbaar maken dat mensen zelf heel belangrijk zijn in het voorkomen van erger. Mm-hmm. Hen daarop aanspreken en hen ook de ruimte geven om dat te kunnen doen, die wederkerigheid. Ik denk dat we daar nog veel meer dan in de laatste fase van de vorige coronagolf gebruik van kunnen maken. En we zagen dat natuurlijk ook toen corona begon. Heel erg, hè? Ja. Want iedereen deed zijn stinkende best om zijn beste beentje voor te zetten en zich te houden aan maatregelen.
En we slangen ons.
We keken ook heel erg naar elkaar, hè? De meest kwetsbaren in de samenleving kregen ondersteuning van degene die even een stapje extra konden zetten.
En dan brokkelt het op een gegeven moment af. En we zien nu ook dat er heel veel wantrouwen is van de samenleving. De vraag is ook altijd, van wie is het wantrouwen? Hè? Want je hoort misschien ook vaak de schreeuwers die het uiteindelijk overheersen, zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant. Maar toch is er denk ik wel een diepe vertrouwensbreuk ook in Nederland.
Die is er zeker. En die doet mij ook wel pijn.
Mm-hmm.
Ook omdat je ziet dat heel veel mensen door het niet goed functioneren van die overheid in de knel zijn gekomen. En dat die vertrouwensbreuk dus voor een deel ook aan die overheid zelf te wijten is. En dan kunnen we natuurlijk naar de toeslagenaffaire kijken. Dan kunnen we naar de ellende in Groningen kijken. Dan zien we dat een overheid echt mensen in de knel heeft geduwd. En dat in mijn beleving misschien nog wel belangrijker factoren zijn voor die vertrouwensbreuk dan de maatregelen voor corona. En dat zien we nu natuurlijk ook in de vluchtelingencrisis.
Ja, ja.
En op andere onderdelen. De overheid levert onvoldoende, presteert onvoldoende.
Maar kan de overheid het allemaal? Want ik moet ook elke keer weer aan Herman Tjenk Willink denken, die hier ook vaker bij mij te gast is geweest. En die zegt, in een crisis moet je altijd nadenken, waar komt die crisis vandaan? En moeten we ons misschien wel de vraag stellen, kan de overheid het nog allemaal wel aan?
Nou, ik denk dat Herman Tjenk Willink is heel wijs. En ook in dit opzicht. En het is natuurlijk ook een beetje bizar dat wij in tijden, naar de inflatiecijfers over september kwamen net weer voorbij, denken dat er in Den Haag één grote flappentap staat die alle ongemak waar mensen thuis mee geconfronteerd worden kunnen compenseren. Dat is natuurlijk, we verwachten soms ook dingen van de overheid die niet reëel, die niet realistisch zijn. Dat laat onverlet dat die overheid op die onderdelen waar ze wel van is goed moet presteren.
Ja.
Beter moet presteren dan op in het verleden op bepaalde onderwerpen is gebeurd. Maar dat we ook van inwoners, ook van mensen in dit land mogen blijven vragen dat zij ook zelf een bijdrage leveren aan het oplossen van het ongemak. Het kan niet zo zijn dat de overheid het doekje voor het bloeden, het duizend dingen doekje is voor al het ongemak waarmee de samenleving op dit moment wordt geconfronteerd. Dat er meneer Poetin in Rusland een belangrijk deel van de hogere energieprijzen in dit land op dit moment veroorzaakt. Daar kan de Nederlandse overheid echt helemaal niks aan doen.
Maar waar de overheid wel wat aan kan doen, en dan komen we denk ik ook wel bij die permanente coronawet, waarvan je eerder al hebt gezegd, ja, het is natuurlijk te triest voor woorden dat er nu gewoon niets is. Dat helpt ook niet, denk ik, in communicatie naar een samenleving, dat het gewoon niet helder is. Dan komt er op een gegeven moment een permanente coronawet, waar jullie eerder als burgemeesters echt flinke kritiek op hebben geuit. Want het was een beetje rammelig in elkaar gezet. Overigens erkent de minister dat ook. Die zei, ja, ik wou ook dat ik meer tijd had. Maar dat komt weer omdat die tijdelijke wet door de Eerste Kamer zo snel is weggestemd. Als je dan nu naar die permanente coronawet kijkt, wat zijn dan nu nog de onderdelen waar jij je zorgen over maakt? Of zijn er nu wel de goede dingen gebeurd?
De minister heeft geluisterd.
Ja.
Ondanks de korte tijd die hij had, heeft hij in ieder geval voor waar het, en daar hebben wij natuurlijk als burgemeesters ook een punt van gemaakt, dat het onhelder was wie nou wanneer waarvoor verantwoordelijk was.
Mm-hmm.
En dat is een stuk duidelijker geworden in die nieuwe wet. Dus op dat punt is onze kritiek echt gehoord en vertaald in een betere wet, zoals die nu wordt voorgelegd.
Want even zoals het was het eigenlijk zo dat de veiligheidsregio's en de ministers het land bestuurden.
Ja, en daar wilden we nou juist vanaf.
De burgemeesters willen natuurlijk zelf ook kunnen zeggen wat er in de gemeente gebeurt.
Nou ja, en die voorzitters van die veiligheidsregio's, dat zijn er 25, dat zijn ook burgemeesters, hè? Maar we wilden af van de situatie dat je de democratie, het democratisch functioneren, eigenlijk buitenspel zetten met al die noodverordeningen die voorzitters van die veiligheidsregio's op aanwijzing van de minister deden.
Okay, dus
de Tweede Kamer stond buitenspel, de gemeenteraden stonden buitenspel. Ja. Dat is opgelost.
Okay, maar als we dan even kijken, de zaken die nog niet zijn opgelost en die eigenlijk een beetje boven de markt hangen, dan kom ik ook bij Jolanda Sap van het MIT. Die zegt, misschien moeten we toch die coronatoegangsbewijzen echt wel weer overwegen, want ondernemers willen dat ook als een soort last resort gebruiken. Dat is ook niet in die wet geregeld. De avondklok is niet geregeld. Heel veel dingen zitten er nog helemaal niet in.
Nee, en ik hoop ook oprecht dat we al die nare maatregelen niet meer nodig hebben.
Nee, maar
de minister ziet zich natuurlijk ook geconfronteerd met een Tweede Kamer die in overgrote meerderheid heeft gezegd van we willen die avondklok niet meer en we willen dat coronatoegangsbewijs niet meer. Dus de minister moet, wil die deze wet en in ieder geval de basismaatregelen die in deze wet zitten door de Tweede en de Eerste Kamer loodsen. In ieder geval een basispakket hebben waar een meerderheid voor is. Nou, ik hoop van harte dat de Tweede Kamer zich ook aanrekent wat mevrouw Sap heeft gezegd van neem in ieder geval deze wet zo snel mogelijk aan, zodat we een paar instrumenten in die instrumentendoos hebben zitten, waar iedereen het over eens
is. Maar vind je dat coronatoegangsbewijs gewoon er wel gewoon weer moet zijn als een maatregel?
Ik vind het. Ik zou me heel goed voor kunnen stellen dat dat wel in de wet een plek heeft gekregen voor het geval dat. Niet in de hoop dat we dat heel snel weer uit de kast moeten trekken, maar willen wij Nederland open houden, willen we die winkeliers, die horecaondernemers, die culturele instellingen kunnen blijven bezoeken in tijden waarin, en laten we hopen dat het niet zo ver komt, die besmettingen weer heel hoog zijn en er allerlei maatregelen nodig zijn, dan zou je achter de hand en echt achter een stevige deur wel zo'n instrument moeten willen hebben. Naar mijn stellige overtuiging.
Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, en dan wil ik ook even twee instanties aanhalen, en dat zijn niet de minste. De WHO die heeft gezegd, we zijn richting het einde van de pandemie. En we hebben het adviescollege toetsing regeldruk, en die zegt, het is nog onduidelijk welke aanpak, bestrijding en maatregelen hebben gewerkt om de pandemie de kop in te drukken. Als je dan die twee dingen bij elkaar pakt, hè, de WHO die zegt einde pandemie, en dat adviescollege zegt, joh, we weten helemaal niet of al die dingen hebben gewerkt, hè, en ook mondkapjes en de hele verhaal bij elkaar. Moeten we dan überhaupt wel zo'n wet nog optuigen?
Ja, dat moeten we zeker. Want als we één ding hebben geleerd, is dat het onvoorspelbaar is.
Mm-hmm.
En dat we het met z'n allen gewoon simpelweg niet weten. En wat we in ieder geval nooit meer moeten willen, is dat we dan pas weer na gaan denken over wat we zouden kunnen doen. En ik vind zo'n adviescollege, met alle respect hoor, maar kom eens even buiten kijken. En we kunnen ongetwijfeld weer anderhalf jaar gaan studeren op de effectiviteit van alle maatregelen, dan zijn we inmiddels twee winters verder. En voordat je het weet, hebben we dan weer allerlei draconische
weer
noodverordeningen en alles wat we moeten ook leren van de crisis, wordt iedere keer gezegd. Nou, we leren nu met die nieuwe wet door die democratische legitimatie beter te hebben. We weten welke maatregelen in ieder geval bijdragen aan het voorkomen van grotere ellende. Laten we dan niet nog eens een keer heel veel extra gaan zitten studeren en gaan evalueren. Moet allemaal gebeuren, maar ondertussen kan het buiten branden. En dan moeten we wel voorbereid zijn.
65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/netzero.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van corona in perspectief. Eerder deze week sprak ik met viroloog Marjolein Kikkert, minister Kuipers en coronaduider en journalist Maarten Keulemans. Alle gesprekken gingen over de huidige dilemma's en zaken die we moeten leren van het verleden en ook welke maatregelen dus nodig zijn richting de toekomst. Het is allemaal terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast vandaag is Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan de Rijn en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Met zo'n ruim 7 minuten op de klok. Moeten we nog een paar belangrijke noten kraken. En dat zit hem ook echt bij het bedrijfsleven. De ondernemers ook. Waarvan we weten dat die vanaf 1 oktober uitgestelde belastingen moeten gaan terugbetalen. Dit is ook allemaal een gevolg geweest van corona natuurlijk. Het gaat om ongeveer 269.000 ondernemers. Bij elkaar moeten ze nog een belastingschuld van meer dan 19 miljard terugbetalen. De oorspronkelijke schuld stond op 47 miljard. Hoeveel zorgen maken de burgemeesters zich over deze groep? We hebben ook veel ondernemers die luisteren naar BNR.
Dat klopt. En die zorgen bij die ondernemers ook in Alphen aan de Rijn zijn best heel groot. We zijn bijna vergeten dat Nederland een ongekend steunpakket ten tijde van corona uit de kast heeft getrokken. Juist om die ondernemers in staat te stellen bijvoorbeeld hun medewerkers in dienst te houden.
Zeker.
Dus toen was iedereen daar heel erg blij mee. Ze hebben toen ook al het signaal, in ieder geval ook in Alphen aan de Rijn afgegeven, van ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar straks denkt iedereen dat corona voorbij is en dan zit ik nog tot over mijn oren in de schulden in de richting van de Belastingdienst. Dus kan daar niet iets met kwijtschelding, kan daar niet iets met verder uitgestelde langere termijn waarin ik die schuld af mag lossen. Ik hoop ook wel dat het kabinet ze nog meer tijd gunt. Mm-hmm. Want inmiddels stapelt natuurlijk ramp op ramp zich ook op deze ondernemers.
Ja, de energiecrisis. Personeelstekort, ze kunnen niet eens.
En dat raakt niet iedere
draaien.
Ondernemer over de volle breedte even hard. Hè?
Nee.
Dus ik denk dat je daar ook maatwerk moet gaan toepassen. De bakkers hebben een andersoortig probleem dan de hoveniers, om het maar even zo te zeggen. De horecaondernemers hebben echt een ander vraagstuk dan mensen die in de ICT-ondernemer zijn.
Want er zijn natuurlijk ook bedrijven die juist het heel goed hebben gedaan.
Die fantastisch hebben
gescoord.
Door
de hele digitalisering.
Absoluut. Dus dat geldt niet over de hele linie, maar er zijn echt groepen van ondernemers, zeker ook in dat MKB, die het heel zwaar hebben, die ook met Prinsjesdag hebben gezien dat er wel heel veel nu naar consumenten wordt gecompenseerd, maar dat zij eigenlijk nog een beetje stiefmoederlijk bedeeld zijn, zoals ze dat zelf ook hebben gezegd. Nou, daar is het laatste woord ook nog niet over gezegd. Dus ik hoop echt dat zeker voor die MKB-ondernemers er nog wat meer compensatie komt en ook wat meer tegemoetkoming komt.
Ja.
Want de overtreffende trap van en heel veel schuld nog moeten betalen uit de coronatijd en de zware lasten nu en dan ook nog hun medewerkers tegen hogere lonen vaak in dienst moeten houden. Ja, dat is een stapeling.
Niet eerlijk,
die heel veel ondernemers ook niet aankunnen.
Ik kan me ook voorstellen dat ondernemers zich echt wel een beetje vergeten voelen. Een deel van die ondernemers, hè? Dus niet
een deel,
iedereen,
want zeker degene die het zwaar hebben tegelijkertijd in corona. En zo eerlijk moeten we ze natuurlijk ook wel even de spiegel weer voorhouden. Ze hebben corona kunnen overleven, mede dankzij forse steunpakketten van de Rijksoverheid.
Maar als je toch ziet dat ze dus uiteindelijk alles moeten terugbetalen. Dan kan je je afvragen van hoeveel steun hebben ze dan daadwerkelijk
ze hebben echt,
gehad.
Ook als je dat met andere landen vergelijkt, daar kopen ze natuurlijk niks voor. Maar we hebben echt toen hele forse steunpakketten gehad. Mm-hmm. We hebben daar als gemeente ook met Tonk en allerlei andere regelingen heel snel moeten presteren en die uitkeringen beschikbaar moeten stellen.
Maar ik hoor ook wel eens ondernemers die zeggen, ja, uiteindelijk is mijn personeel nog wel goed weggekomen, maar heb ik als ondernemer gewoon, ben ik nu mijn pensioen aan het opeten.
Dat klopt. En ik heb daar ook hele schrijnende voorbeelden van gehoord van ondernemers zelf uit Alphen aan de Rijn. En daarom vind ik ook dat we deze groep, en zeker degenen die het echt zwaar hebben, niet in de kou kunnen laten staan. Letterlijk niet en figuurlijk niet. En ik vind dus echt dat daar nog maatwerkpakketten voor nodig zijn. Hetzij door ze langer de tijd te gunnen om over die schulden af te lossen.
Of iets kwijt te schelden.
Iets kwijt te schelden, maar ook in die energievraagstukken, hen ook nog een compensatiepakket te geven. Net zoals we dat aan consumenten doen.
Zeggen jullie dit ook als burgemeesters? Nou, richting het kabinet?
Burgemeesters gaan over heel veel. En wij verwoorden onze zorgen ook in de richting van die ondernemers. Zeker, maar dat doen we niet alleen als burgemeesters. Dat doen we, denk ik, vanuit de volle breedte van de colleges van burgemeesters en wethouders, de gemeenteraden, die daar natuurlijk ook heel erg bezorgd over zijn. Dus dat doen we dan samen met alle gemeenten en alle beroepsgroepen, om ervoor te zorgen dat, net als huishoudens, ook bepaalde groepen ondernemers niet letterlijk en figuurlijk in de kou
blijven
staan.
Maar wanneer is er een beetje beetje nieuws voor die ondernemers te verwachten? Want 1 oktober, ik bedoel, als ik ondernemer zou zijn, ik zou de stroep al voelen hangen dan.
Ja, ik heb begrepen dat op dit moment echt voluit onderwerp van gesprek is. Dus ik hoop voor de herfstvakantie dat het kabinet op dat punt ook wel met helderheid gaat komen. En vergeet niet, ook heel veel gemeenten zijn op dit moment aan het nadenken hoe dat ze ook met gemeentelijke belastingen, ook met andere maatregelen die wij nog kunnen treffen, het leed een klein beetje kunnen verzachten.
En ik denk ook wel dat de scholen een beetje hulp nodig hebben. Want ik hoor allemaal nu verhalen van, we moeten ventileren.
Ja.
Ja, het is koud buiten en de energierekening is niet te betalen natuurlijk als je flink gaat stoken.
Nee, dat geldt voor scholen, maar dat geldt ook voor heel veel sportverenigingen en noem ze allemaal maar op. Nou, daar zijn wij als gemeente ook heel indringend over in gesprek. En ja, laten we ook de scholen wel een beetje creativiteit toewensen. Die zit daar overigens ook, hè. Want je kan natuurlijk ook nog even een extra speelkwartier inlassen en dan even goed ventileren en dan de boel weer dicht zorgen en ervoor zorgen dat de kinderen dan weer in de klas terugkomen. Dus je hoeft niet per se altijd les te geven met alle ramen open. Er wordt inmiddels in heel veel scholen ook fors geïnvesteerd in ventilatiesystemen, maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat allemaal voor de komende winter nog niet spik en span geregeld is. Dus met scholen samen en met al die onderwijzers moeten we ook daarna creatieve oplossingen zoeken. En daarvoor geldt ook, verwacht niet alle heil van de overheid, van de burgemeester of van de gemeente.
Moet het allemaal
maar
doen.
Kijk ook wat je zelf kunt doen.
Eén belangrijke taak nog. De kettingvraag gaat door volgende week. Dan heeft mijn collega Paul van Liemt maakt hij een week over stikstof. En hij begint met stikstofprofessor Jan-Willem Erisman. Wat zou je hem willen vragen, deze stikstofprofessor?
Nou, ik zag tot mijn grote vreugde dat hij een boek heeft geschreven wat heet Naar een ontspannen Nederland. Waarin ook nog eens een keer een oplossing voor het stikstofprobleem wordt aangereikt en een nieuw perspectief voor het landelijk gebied. Nou, ik kan niet wachten, want het lijkt verder weg dan ooit. Dus ik zou hem eigenlijk willen vragen, wat kunnen wij als inwoners, consumenten doen voor dat nieuwe perspectief dichterbij te halen en dat ontspannen Nederland voor boeren, maar ook voor ons allemaal een stukje dichterbij te brengen. Dus wat kunnen wij doen als consumenten in een stapje richting zo'n ontspannen Nederland en dat nieuwe perspectief?
Dat gaat hij zeker aan hem vragen. Volgende week dus Paul van Liemt over stikstof. Intussen wil ik mijn gast van vandaag danken. Lisbeth Spies, burgemeester van Alphen aan de Rijn en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. En weet ook, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je kan je gewoon abonneren op onze podcast via onze app of jouw favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar blijf live, zometeen Connor Clerks met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.
65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/netzero.